Fijn om weer hier te zijn. Het is goed om samen te komen als broers en als zussen, hè, in de Heer. En dat is fijn om weer samen in eenheid iets te doen, een kerkdienst te vieren, of een mooie kerstdienst, of een mooie paasdienst, of zoals vandaag een mooie leeffamiliedienst. En dat is heerlijk als we in eenheid samen wat kunnen doen. En dat voelt goed, dat is goed, maar als we in eenheid dingen doen, dan rust er ook een bijzondere zegen op. En daar gaan we vandaag ook iets over leren, over iets over horen. En ik heb weer een pareltje ontdekt in de Bijbel. En het is zo heerlijk, de Bijbel staat vol met parels. Eigenlijk is de Bijbel gewoon één grote parel. En af en toe dan komen van die stukjes komen naar voren toe. En ik ga vandaag iets over delen. Over de kracht en de mooiheid van de eenheid. En laten we beginnen met gewoon de psalm te lezen. We gaan lezen uit psalm 133. Best wel een bekende psalm. En ik denk ook misschien wel de kortste psalm. Dus we zijn ook zo klaar met het voorlezen. Maar er zitten zulke mooie dingen in. Echt, het is echt bijzonder. Nou, hij komt er zo aan. En het is een psalm van David. Een bedevaartpsalm. Kijk eens goed en hoe waardevol het is. Als broers en zussen, want je mag het ook zo vertalen. Als broeders en zusters in elkaar met vrede omgaan. Dat is net zo kostbaar als de olie waarmee Aaron werd gezalfd en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide. En het is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon, die de bergen van Jeruzalem bevloeit. Dat is de plaats waaraan de Heer zijn zegen verbindt en het leven tot in eeuwigheid. Nou, in deze tekst staat zoveel mooie dingen. Het is van vandaag een wat verkorte preek, omdat we een speciale dienst hebben. Maar wat staat hier een rijkdom in? En ik ga een stukje van die rijkdom vandaag met jullie delen. Er zal nog veel meer in zitten. Maar het is zo mooi wat hier allemaal staat. Maar we gaan even kijken naar deze psalm. Deze psalm is geschreven door David. Het is een pelgrimslied. Eigenlijk is hij dus geschreven met het oog op dat een paar keer per jaar gaan alle Israëlieten naar de tempel toe, naar Jeruzalem. En dan gaan ze met gezinnen, met families, gaan ze eigenlijk samen op naar Jeruzalem. Zoals het eigenlijk heet. Ze gaan niet naar Jeruzalem, ze gaan op naar Jeruzalem. En zo heet dat ook Bijbels. En ik denk dat David op een gegeven moment tijdens een van die reizen, dat hij naar Jeruzalem ging, en dat het goed voelde, dat het fijn voelde, en dat hij zoiets had van, ja, het is goed als broeders en zusters samen een gemeenschappelijk doel najagen, in eenheid optrekken, in dit geval naar Jeruzalem. Want David was ook iemand die het wist hoe het was als er geen eenheid was, als er verdeeldheid was. Want David is natuurlijk gezalfd als koning toen hij nog een jongen was. En Saul zat achter hem aan. Hij heeft jarenlang moeten vluchten voor koning Saul. Hij heeft ontberingen geleden. Hij is verraden. Hij heeft dingen meegemaakt. Hij heeft door zijn eigen zoon naar het leven gestaan. Dus David weet heel goed wat het betekent om verdeeldheid te hebben in je familie. He, er is ook van alles gebeurd in de familie van David. Er zat een breuklijn met moord en geweld en verraad in zijn familie. Dus als er iemand was in de Bijbel die wist hoe het was om verdeeldheid te hebben in je leven, om verdeeldheid te hebben in je broers en zussen, dan is het David wel. En David heeft echt jarenlang moeten vluchten voor koning Saul, met wie hij eerst één was. David en Saul konden eerst heel goed met elkaar opschieten. Maar uiteindelijk moest hij vluchten. Hij moest vluchten voor zijn leven. Dus David wist de wrange vruchten van de verdeeldheid. En hij wist hoe het was als mensen je verraden en als er verwijdering ontstaat. Dus ik denk dat toen David dit lied schreef, dat hij toen hij opging naar Jeruzalem, dat hij om zich heen keek. En toen hij als koning bevestigd was, dat hij dacht van ja, dit is zo goed. Het is zo fijn om in eenheid samen op te trekken. En dat hij eigenlijk, in dat gevoel wat hij misschien toen had, hè, dan vul ik het even in, Dat hij daarvan genoot, dat hij eigenlijk de Heilige Geest begon te werken en dat hij geïnspireerd werd tot het schrijven van deze psalm. Maar David is niet de enige die erover schrijft. Ook Jezus die heeft het heel vaak over eenheid in de kerk. En vlak voordat Jezus wordt opgepakt en verraden, hè, over verdeeldheid gesproken, dan gaat hij een gebed bidden. Wij noemen dat het hoge priesterlijk gebed. En daarin staat, volgens mij uit mijn hoofd zo'n 4 of 5 keer in dat gebed, dat Jezus oproept van, Heer, laat zij één zijn. In de hoofdstukken daarvoor gaat het ook over eenheid. Dus Jezus vindt het ontzettend belangrijk dat de kerk één is, dat zijn kinderen één zijn. En wat, Marco net ook zei, hè, tijdens die opwekking in Handelingen, dat er 3000 mensen tot geloof kwamen. Jezus voorzag dat natuurlijk. Hij wist dat er een enorme opwekking ook kwam. Maar hij wist, het is zo cruciaal dat mijn kinderen, dat mijn volk in eenheid optrekt. Nou, en ik zeg altijd maar, als iemand op zijn sterfbed ligt, dan is het ontzettend belangrijk dat je luistert naar de laatste woorden die iemand spreekt. En eigenlijk kun je ook zeggen van, Jezus lag hier als het ware op zijn sterfbed. Hij wist, hij zou opgepakt worden, hij zou gedood worden. Dus het is heel goed om acht te slaan op de laatste woorden van Jezus. Op elk woord van Jezus, maar zeker in de laatste uren van Jezus leven. En hij roept die echt op tot eenheid. Nou, en eenheid is ook momenteel ontzettend actueel. Ja, in onze maatschappij, nou, er zijn niet meer echt geloofsstrijden. Hè? We gaan niet meer elkaars kerk binnenvallen om een beeldenstorm te doen. Dat we theologisch met elkaar om de oren slaan. Niet fysiek in elk geval. Op Facebook gebeurt dat ruimschoots en andere plekken. Hè? Maar het fysieke geweld om de theologie en de verdeeldheid is er gelukkig op dit moment niet. Maar in onze maatschappij zit natuurlijk een enorm veel verdeeldheid. Je hoeft maar een paar onderwerpen te noemen. Noem Israël, noem Gaza. En hup, mensen vliegen gelijk in hun eigen gelijk. En voordat je het weet, is er verdeeldheid in het lichaam van Christus. En helaas is dat ook heel veel gebeurd. Ik denk dat Nederland ook wel kampioen kerkscheuringen is. Ja, we zijn niet zo vaak in dingen kampioen, helaas, met sport. Maar met kerkscheuringen misschien wel. Volgens mij is er geen land waar zoveel verdeeldheid is geweest onder christenen. En dat is ontzettend schadelijk. Maar hoe mooi is het dat we in deze tijd zijn, dat we eigenlijk zien dat de kerkmuren lager worden. We mogen onze eigen overtuigingen hebben, we mogen onze eigen ideeën hebben, maar we vinden ons steeds meer in Jezus. En ook onder jongeren gebeuren bijzondere dingen. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Dus eenheid is ontzettend belangrijk. En als we deze psalm dadelijk gaan uitpakken, dat gaan we ook doen. En we hebben straks ook een heel mooi toetje aan het eind van de preek. Dan gaan we hem eerst even uitpakken. Daar zit iets heel bijzonders in. Er zit een overtreffende trap zit daar steeds in. Kijk maar. We gaan even beginnen nog een keertje lezen. Kijk eens hoe goed en hoe waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan. Dat is de eerste. We hebben net een beetje uitgelegd. Hè? Hoe goed, hoe mooi is het als broers en zussen met elkaar in eenheid omgaan. En dan komt de volgende, komt de overtreffende trap. Want, dan kun je er ook voor zeggen, want dat is net zo kostbaar als de olie waarmee Aaron werd gezalfd en die van zijn baard af of zijn kleding vloeide. Dat lijkt iets heel anders te zijn. Eerst begint hij over eenheid, over dat het zo mooi is, weet je wel, euforisch. Het is mooi als de gemeente, als broers en zussen samen in het lichaam van Christus zijn. En dan één keer begint hij over Aaron. Dat lijkt een beetje iets vreemds, een beetje een zijpaadje. Nou, wat er eigenlijk ook staat, olie is het beeld van de Heilige Geest. Olie is het beeld van de Heilige Geest. Dus toen Aaron gezalfd werd en zijn baard nat werd van de olie en dat droop op zijn mantel, hè, dat is een beeld van de Heilige Geest. Dus als er dus eenheid is onder de broers en zussen, dan kan de Heilige Geest gaan stromen. Er was eenheid in de bovenkamer, wat Marco net zei. Ze zaten eenparig, waren ze in gebed. Dat staat ook duidelijk in de handelingen. Eenparig waren ze in gebed. En ze waren eenparig aan het bidden. En toen kwam de Heilige Geest. De Heilige Geest die werkt niet in verdeeldheid. Als je verdeeldheid hebt in een worship of in een kerk of in een maatschappij, weet je wel, daar gebeuren vaak niet de dingen die we graag willen zien. Als er eenheid is, als we één van geest zijn, en dat betekent niet dat we dezelfde mening moeten hebben, want dan gaan we niet redden. Hè? Het is toch zo'n Nederlands spreekwoord. Ik weet het even niet meer. Maar in ieder geval, ook over bondscoaches, weet je wel. Nederland heeft 8 miljoen bondscoaches. Een Nederlander, iedereen heeft zijn eigen mening, weet je wel. Het gaat niet om dat we één zijn in mening, dat we één zijn in het belijden van Jezus onze Heer. Als Leef Zutphen, en als heel veel andere kerken, zijn wij niet de ware kerk. Wij hebben niet de waarheid. Onze theologie zal op sommige plekken ook een beetje scheef gaan misschien. He, dat is bij elke kerk zo. Bij niemand is dat perfect. Wij hebben niet de waarheid, maar wij kennen de waarheid. Wij kennen de waarheid. Dat is het grote verschil. Dus wij mogen vrijmoedig over Jezus praten. En waar eenheid is, dat beschrijft David in de Psalm, daar gaat de Heilige Geest stromen. Daar gebeurt iets. De Heilige Geest houdt van eenheid. Als we één van hart zijn, één van ziel zijn, dan gaat de Heilige Geest stromen. En dan kunnen we van alles verwachten. En dan gaan we straks ook een mooi getuigenis van horen. Een heel mooi getuigenis gaan we straks ook horen van hoe de Heilige Geest kan gaan werken als wij in eenheid Jezus aanbidden. Dus eerst mogen we één zijn, want dat is net zo kostbaar als de olie waarmee Aaron werd gezalfd. En dan is er weer een overtreffende trap. Dat is de derde. Want het is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon die de bergen van Jeruzalem bevloeit. Want dat is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon die de bergen van Jeruzalem bevloeit. En nou wordt hij interessant, want dat lijkt weer een stukje te zijn waarvan je denkt van, nou, eerst gaat het over eenheid, dan gaat het over Aaron, en één keer gaat het over twee bergen. Waarschijnlijk hebben we allemaal wel eens deze psalm gelezen of deze gehoord. En dan lees je zo overheen, hè, van nou ja, dat klinkt ook heel mooi, net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon die de bergen van Jeruzalem bevloeit. Dat klinkt eigenlijk heel mooi. En dat klinkt ook alsof die bergen ook naast elkaar liggen, hè, dat de ene berg de andere bevloeit. Maar doe eens een gokje. Hoe ver liggen de bergen van Jeruzalem van het Hermongebergte af? Wie weet dat? Geografisch. Roep eens wat. 100? Hoe ver? Liggen die naast elkaar of hoe ver liggen die van elkaar af? In het noorden. Ja, helemaal in het noorden. Dat is het geografisch aanwijsbaar. In afstand. Hoeveel kilometer ligt van elkaar? Hoeveel? Minstens 60. Dat is een goeie. Dat is minstens 60. Het is leuk om psalmen uit te pakken. Het is zo mooi om Gods woord uit te pakken. Ik had deze psalm ook al zo vaak gelezen, net als jullie allemaal. En ik van, oh, weet je wel, een berg in Jeruzalem, en een Hermongebergte, nou, dat vloeit zo van elkaar over. Maar het is dus helemaal niet zo, want deze berg ligt hemelsbreed 250 kilometer van elkaar af. Ja. De Hermon ligt in het noorden, op de grens of in de grens of rondom de grens van Syrië. En Jeruzalem ligt daar ergens anders. Het ligt in het oosten. Ja, wel sterk. Ja, ja. Dus, wat zegt David hier nou eigenlijk? Dus hoe kan nou de dauw, van de Hermongebergte nou de berg van Sion bevloeien. Nou, en er valt nog iets meer over te zeggen. Want de Hermon is namelijk een vochtige berg. Het is een hele hoge berg. Het is de hoogste berg van Syrië. Hij is bijna 3000 meter hoog. Ligt bijna altijd sneeuw. Het is een hele vochtig gebied. Jeruzalem is natuurlijk een heel droog gebied. Dus de symbolische betekenis is natuurlijk dat een vochtige berg de droge bergen bevloeit. Dat is natuurlijk ontzettend mooi, poëtisch geschreven. Maar dat kan helemaal niet, want ze liggen te ver van elkaar af. En, nou is het interessante. Want dit zijn dus de overtreffende trappen. Eerst heb je dus de eenheid. Als wij in broeders zusters bij elkaar komen, dan mogen we ervan genieten. Het is goed als wij in eenheid als broers en zussen met elkaar optrekken. Want dat is zo kostbaar dat de Heilige Geest dan kan gaan werken. Als wij in eenheid zijn, als we in eenheid Jezus volgen, één van hart en één van geest zijn, dan komt de Heilige Geest. Dan kunnen we bijzondere dingen gaan verwachten. En dan, als deze dingen zijn gebeurd, dan gaat de ene berg de andere berg bevloeien. Maar hoe zit dat dan? En dat zit in het laatste stukje. Want dat is de plaats waaraan de Heere zijn zegen verbindt en het leven tot in eeuwigheid. Dus ook al ligt de ene berg hier, die is vochtig. De andere berg ligt daar en die is droog. Het is Gods zegen die hij gebiedt wanneer het gaat stromen. Dus ook al ligt deze afstand fysiek 250 kilometer van elkaar af, als de eenheid is, als de Heilige Geest er is, dan gaat de Heer zijn zegen gebieden. Amen. En dan kan de ene berg hoog zijn en vochtig, en de andere berg droog en 250 kilometer daarvan af. Maar als de Heer bepaalde dingen ziet, bepaalde principes ziet, bepaalde wetmatigheden ziet, dan gaat hij zijn zegen gebieden. En of we nou die bergen tegen elkaar aanliggen, dat je het op een natuurlijke manier ziet overvloeien, of dat die bergen nou fysiek heel ver van elkaar af liggen, Als Gods geest gaat waaien, als God ziet dat er eenheid is, als zijn Heilige Geest daar kan de ruimte gaat krijgen, dan gebiedt de Heer zijn zegen. En dat zien we ook altijd in de geschiedenis. Ook in deze tijd. We zien van op heel veel plekken waar hele bijzondere dingen gebeuren. Tijdens conferenties weet je dat er spontaan aanbidding gebeurt. In Amerika zien we dat ook. Dat soms universiteiten gewoon wekenlang de plek worden waar gewoon God aanbeden wordt. Er gebeuren van allerlei dingen. Mensen komen daar, leggen al hun theologische dingen aan de kant. Leggen al hun belemmeringen, blokkades aan de kant. En ze komen daar voor één doel. Dat is God aanbidden. God aanbidden. En soms dan komt Gods geest komt daar en dan gebiedt de Heer zijn zegen. Over al die mensen die misschien heel anders denken, die anders in de wedstrijd zitten. Maar als we in eenheid komen en we zijn bij machten om onze eigen dingen los te laten, dan komt daar zegen. In eenheid komt de Heilige Geest, in de Heilige Geest komt de zegen. Bijzonder is dat, hè? Het is heerlijk, Gods woord is zo mooi. En zo kan zo'n korte psalm, waar je zo overheen kan lezen, er zit er zoveel diepte in. En er zit nog veel meer diepere dingen in dan ik nou heb voorgelezen of heb uitgelegd, weet je wel. En zo is het mooi om met elkaar het woord in te gaan. En ook te streven naar die eenheid. Want in deze tijd is eenheid moeilijk soms vast te houden. En zijn we zomaar verdeeld. Als ik soms ook zie wat er allemaal geschreven wordt onder christenen. Afgelopen week zijn natuurlijk rellen uitgebroken in Katwijk. En de een zegt, fantastisch, die pro-Palestijnse demonstranten moeten even een flink pak slaag krijgen. En de ander zegt, nou weet je, dat kan toch helemaal niet wat daar gebeurt. Hè? En zo zitten we allemaal verdeeld erin. Maar laten we alsjeblieft als kerk, als christen, de eenheid bewaren. Want daar gebiedt God zijn zegen. God gaat niet zijn zegen gebieden op plekken waar verdeeldheid is, waar christenen elkaar om de oren slaan met theologische vraagstukken. Echt niet. Maar als we onze eigen gedachten, onze eigen theologie even laten zakken en God alle ruimte willen geven, de Heilige Geest alle ruimte willen geven, dan gebiedt de Heer zijn zegen. Amen? Amen. En vandaag gaan we er ook van genieten. We gaan vandaag in eenheid spelletjes doen, touwtjes springen, stoel verwisselen, weet niet wat ze allemaal bedacht hebben. Maar er gaat van alles gebeuren in eenheid. En daar rust ook zegen. Daar mogen we ook echt van genieten. We mogen van genieten dat we leuke dingen doen. We mogen van genieten van het eten. Wat we vandaag ook samen gaan eten. Maar bovenal mogen we ook genieten van de tijd die voor ons ligt. Dat de Heilige Geest gaat stromen. Dat de mensen van de straat over Gods liefde mogen gaan vertellen. Dat ze hier binnenkomen. Dat ze voelen van, hey, hier is eenheid. Hier is liefde. Hier gebeurt iets. Want daar gebiedt de Heer zijn zegen. Nou, zijn we klaar voor een mooi getuigenis van wat God doet? Ja? Oké, let's go. Nanda. Nanda heeft iets moois meegemaakt in deze gemeente. De Heer heeft zijn zegen geboden. En daar gaan we vandaag eens even iets over horen.
Nou, dat is eng. Ik wil vandaag iets getuigen wat God heeft mij, voor mij gedaan heeft. Jezus, vorige maand, denk ik. Het begon in maart. Ik kreeg heel veel last van mijn oog. Mijn oog begon zo te steken. En ik had ook echt last van uitval. Ik kon niet meer zien, niet meer goed zien mijn linker oog. Mijn oog ging hangen. Mijn linker oog ging hangen en mijn linker mondhoek ging ook hangen. En ik heb 4 weken last gehad van non-stop hoofdpijn, ogen. Het hield maar niet op, dag en nacht. En ik ben op een gegeven moment ook naar de huisarts gegaan en die vertrouwde het niet. En die wilde toch een scan laten maken voor eventueel, hoe heet dat, TIA. Dat was het dus niet, dus daar was ik wel heel erg blij mee. Maar het bleef wel, het ging niet weg en het hield me niet op. Op een gegeven moment ben ik dus vorige maand naar voren gegaan, een paar weken terug, om voor me te laten bidden. En nou, halleluja. De hoofdpijn was weg, oogpijn was weg. Ik had alles weer terug, alles leefde weer, alles deed het weer. Nanda sprong weer als een vrolijk hertje in de wei. Heb ik letterlijk voor me gezien. Dat wil ik ooit nog wel eens een keer vertellen als je dat wil. En dus ik ben gewoon genezen van die pijn. Ik heb een maand lang, het is niet zomaar even een beetje hoofdpijn geweest, maar een maand lang. En God heeft mij er gewoon even in één gebed van genezen. Dus schroom niet als er... Als je ergens last van hebt, ga naar voren. Laat voor je bidden, want hij geneest nu nog steeds. Amen.
Halleluja. Zo mooi, hè? Het is zo mooi. En mensen, we zouden een hele dagen kunnen vullen met theologie rondom genezing. Hè? gaan we niet doen. Het enige wat ik zeg is, we mogen vrijmoedig voor elkaar bidden, voor genezing. Hè? En we zijn niet verantwoordelijk voor de uitslag. We hebben wel de verantwoordelijkheid om voor elkaar te bidden. Als we ziek zijn, dan mogen we vrijmoedig voor elkaar bidden. Om elkaar steunen, om elkaars lasten en noden bij God brengen. En sommigen worden wel genezen, zoals Nanda. Hè, maar er zijn ook andere dingen waar je nog wel nog gebed voor kan gebruiken. Dat is ook zoiets wonderlijks. Hoe zit dat? Dat weten we al niet precies. Hè, maar we mogen voor elkaar bidden. En er gebeuren wonderen vandaag de dag nog steeds. En we mogen vrijmoedig naar Gods troon gaan om te vragen voor die wonderen. En als het niet gebeurt, dan mogen we naast elkaar staan, elkaar steunen. Gaan we naar de dokter, gaan we medicijnen slikken, whatever. Maar laten we niet vergeten te beginnen bij de geneesheer zelf. Want in hem is alles mogelijk. En we zien het niet altijd. En hoe dat zit weten we niet. We hebben een levende God. En hij kan vandaag de dag nog steeds genezen. Amen.